Vanavond gaan we weer lezen Hebreeën 1 vanaf vers 1. Hebreeën 1 vers 1, waar staat: nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als zij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt? En wederom: ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij: en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij: die zijn engelen maakt tot winden, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad, en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie de engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien aan de hand van de eerste drie verzen, vier verzen, dat Paulus daar zeven feiten ons opsomt. En dat doet hij direct, want in de Hebreeënbrief is er geen aanhef, hebben we gezien, geen groet. Gelijk gaat de schrijver Paulus beginnen bij waar het in zijn brief over moet gaan. Hij laat gelijk zien aan de Hebreeën, aan deze gelovige Israëlieten, dat de Heer Jezus Christus zoon is. De zoon van God. En dat hij superioriteit heeft, hè, over godsdienstknechten, de engelen. En daar, dat laat hij hier in hoofdstuk 1 enorm uitkomen. Hij bewijst hier in die eerste drie verzen aan de hand van zeven feiten die hij onderstreept aangaande Christus, wie Christus is. Wij zijn geen Hebreeën. En daarom is het misschien voor ons wat moeilijker te vatten, en valt het bij ons niet zo op, en missen wij misschien de clue. Maar als hij die zeven punten opzond, en ik zeg ze nog maar eens even waar we afgelopen keer zo bij hebben stilgestaan, dat die zoon gesteld is in de eerste plaats, vers 2, tot erfgenaam van alle dingen, in de tweede plaats door wie hij ook de wereld geschapen heeft, hij is de schepper. In de derde plaats, hij is de afstraling van zijn heerlijkheid, van Gods heerlijkheid. In de vierde plaats, Christus is de afdruk van Gods wezen, van zijn wezen. In de vijfde plaats, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, dat kan alleen maar God doen. En die na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, hij heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. Ook dat kan alleen maar God doen. En in de zevende plaats, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Als je Hebreeër bent, En iemand zegt je deze zeven dingen aangaande Jezus Christus, dan zal die gelijk concluderen dat als je zo over Christus spreekt, dat je hem God gelijk stelt. En dat je spreekt over Jezus Christus zijnde als God. En dat was belangrijk, want wat was er met de Hebreeën aan de hand? De Hebreeën die dreigden terug te vallen in het Jodendom, daartoe verleid te worden, om als ware hun geloof wat zij hebben gevestigd op de Heer Jezus Christus als hun Messias, om dat weer te verlaten. Ze dreigden als ware terug te vallen in ongeloof. Zoals ook eens Israël, nadat ze verlost waren en Egypte hadden verlaten en door de woestijn waren gegaan, bij het land Kanaan aankwamen en dat ze toch ook daar dan door ongeloof niet binnengingen. Zo waren ook deze Hebreeën tot geloof gekomen, waren verlost en waren eigenlijk nu ook aan het gaan naar, en het wachten was op de wederkomst van Christus, nog een korte tijd, zegt de Hebreeënbrief, en dan zal hij daar zijn en niet op zich laten wachten. En dan zou ook alles waar het Oude Testament voor de Hebreeën over spreekt, dat hele Messiaanse koninkrijk, met Christus als Messias aan het hoofd, als de koning der koningen en de Heere der heren, dan zou die tijd aanbreken en zou een glorieuze tijd voor deze Hebreeën aanbreken. Maar zij dreigden, net als het oude volk Israël, die ook opzagen tegen alles wat er kwam en het ook niet vol hielden. En deze Hebreeën hielden het ook niet vol om zo vol verwachting de Messias te blijven verwachten. En er werd als ware door andere Hebreeën in hun nabijheid eigenlijk gesleuteld aan de figuur van Christus. Christus werd als ware naar beneden gehaald. En Christus werd een beetje geplaatst, dat kan je hier wel uit opmaken, als Paulus zo in Hebreeën 1 zo de nadruk legt in vers 4 als conclusie van die zeven punten, zegt hij in vers 4 dat Christus, de Zoon, zoveel machtiger geworden is dan engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. De grondtekst staat, zoveel beter geworden is dan de engelen. Dus er waren blijkbaar Hebreeën die zeiden, nou ja, wie is Christus? Ja, Christus is hooguit een hele hoge engel, een hele belangrijke engel. Maar daarmee verlaagden ze in feite de persoon van Christus. Terwijl hier Paulus laat zien aan de hand van deze zeven feiten wie Christus is, dat hij zoon is. Ja, en ik leg nogmaals maar even de nadruk op aan het eind van vers 1, dat daar niet staat dat hij in het laatste dagen tot ons Hebreeën gesproken heeft in de zoon. Dat staat niet in de grondtekst. Hij heeft gesproken in zoon. Daarmee dat uitdrukkelijk laten komen dat Christus, dat God niet sprak in Christus, dat God niet sprak in Jezus, maar dat hij, want dat zou Christus gelijkstellen met Jesaja hebben we gezien, of met een profeet, nee, zo was het niet. Het woord was de Zoon zelf en God sprak in Zoon. Als je nu verder gaat in dit hoofdstuk, dan zie je dus dat hij, vers 4, zoveel machtiger geworden is, zoveel beter geworden is dan de engelen. Dat woord zoveel beter, dat wordt heel vaak hier in Hebreeën herhaald. Continu wordt bewezen hier in de Hebreeënbrief aan de Hebreeën, dat hetgeen de Hebreeën ontvangen hebben, beter is dan wat daarvoor aan hun gegeven is. Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Christus is beter, groter, meerder dan Mozes. Continu wordt het die vergelijking wordt gemaakt. In dat Grieks komt dat woord beter continu terug, ook al is in onze vertalingen dat steeds anders vertaald. Zoek maar op, Hebreeën 6 vers 9. Hebreeën 6 vers 9. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Dan 7 vers 7. Nu is het onwedersprekelijk dat het mindere voor het meerdere wordt gezegend. Het ook wordt beter. Vers 19 van hoofdstuk 7. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. Komt er nu maar dat bewijs leveren aan deze gelovigen voor de Hebreeën, dat wat ze nu hebben beter is dan het oude verbond onder Mozes, de wet. En dat ze daarom niet terug moeten vallen, maar dat ze dat wat ze nu hebben ontvangen, dat ze dat vast moeten houden. Onverfrikt vast moeten houden. Zo ook in vers 22 van Hebreeën 7. In zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. Hoofdstuk 8 vers 6. Nu echter heeft hij een zoveel verhevener, grondtekst beter, betere, nu echter heeft hij een zoveel betere dienst verkregen, als hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere belofte berust. Het is allemaal beter, beter, beter. Hoofdstuk 9 vers 23. Hoofdstuk 9 vers 23. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan deze. Ja, de offeranden van Christus. Hoofdstuk 10 vers 34. Hoofdstuk 10 vers 34. Want gij hebt met de medegevangenen, want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit, blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt nog volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is, want nog een korte, korte tijd en hij die komt zal er zijn en niets op zich laten wachten. Ja, dan komt Vrederijk. Dan komt Christus weder. En daarom is de oproep, en mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar hij moet niet nalatig worden, wat erachter staat. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dan beërf je het koninkrijk niet. Alles wat een blijvend bezit zou zijn voor je. En een beter bezit zou zijn voor je. Hoofdstuk 11, vers 16. Hoofdstuk 11, vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat zijn al die geloofshelden die opgesomd zijn, in dit geval vanaf Abel tot en met Sara aan toe. Vers 16, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Nou, zij verlangen naar een beter vaderland. Dat is ook vers 35 hier. Vers 35. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, omdat ze aan een betere opstanding deel mochten hebben. Je hebt meerdere opstandingen. En de opstanding van de Hebreeën, waar de Hebreeën deel aan hebben, dat is een betere opstanding dan waar de Joden oorspronkelijk deel aan zouden hebben. Het is allemaal beter. Vers 40, hetzelfde hoofdstuk. Daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen. Ja, ze hebben het beloofd die niet verkregen. Vers 39 lees ik er maar bij voor het verband. Ook deze alle, en dat zijn alle geloofshelden van heel Hebreeën 11. Al die mensen, door heel het Oude Testament. Ook deze alle, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Dat betere vaderland, die betere opstanding, daar God iets beters met ons Hebreeën voor had, zodat zij niet zonder ons Hebreeën, tot de volmaaktheid konden komen. Lees niet jezelf erin, hè? Hebreeën blijven lezen bij het woordje ons. Dan nog hoofdstuk 12, vers 24. Hoofdstuk 12, vers 24. En daar staat dan, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger, eigenlijk staat er dat beter, van betere dingen, spreekt dan Abel. Dan heb je alle 13 schriftplaatsen in de Hebreeënbrief langs gekregen, waar continu die nadruk wordt gelegd op beter. Dus je ziet, de Hebreeën schrijver, de apostel Paulus, die heeft een doel met de brief. Hij wil waarschuwen. Gooi dat betere nou niet weg. Wat je nu ontvangen hebt, is Hebreeën, is in Christus veel beter. En houd het nou vast. Want nog een korte tijd. En hij die belooft heeft dat hij er zal zijn, die zal er zijn. En wordt niet nalatig. Geef dat bezit, wat blijvend voor je zal zijn, niet zomaar prijs. En toch, blijkbaar, onder die Hebreeën heerste daar toch de mening dat Christus niet God was. Ze stelden hem niet gelijk aan God. En er waren dus blijkbaar bij die hem gelijk stelden met een engel. Misschien noemden ze hem wel, zoals wij dat ook wel doen in het Oude Testament, dat we hem aanwijzen als de engel des Heren. Maar dan toch als een boodschapper, want het woord engel betekent boodschapper. Hè? De boodschapper des Heren, de engel des Heren. Maar moeten we oppassen, dan doen wij Christus tekort. Nou is wel mooi in Hebreeën 1 dat die 7 punten die wij in vers 2 en 3 eigenlijk achter elkaar opgesomd krijgen over de godheid van de Heer Jezus Christus, dat het onderbouwd wordt later, die 7 punten, door 7 tekstplaatsen die achtereenvolgens worden aangehaald in de versen 5 tot en met vers 13. En u kunt ze tellen, die aanhalingen die hier opgesomd worden uit het Oude Testament. Maar het zijn er exact 7. Ik wil er ook bij zeggen, het zijn geen aanhalingen die Paulus heeft gedaan uit het Hebreeuws, uit de Hebreeuwse Bijbel, uit de Hebreeuwse Oude Testament. Nee, hij heeft deze aanhalingen gedaan uit de Septuaginta. Uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Daarom wijkt soms wat hier staat wel iets af, want u kunt zelf misschien de nootjes die bij mij aan het eind van ergens Hebreeën 2 vers 4, daar staan bij mij allemaal nootjes bij. Nou, zo hebben ze ook die tekstplaatsen die hier dan gebruikt zijn vanuit het Oude Testament, hebben ze die aangehaald. Maar gaat u dat met elkaar vergelijken, dan zult u wel zien dat het af en toe helemaal niet zo... Zo hetzelfde is vertaald. Maar dat komt omdat Paulus gebruik heeft gemaakt van de Septuaginta. En dat hij dit zo uit de Septuaginta heeft aangehaald. En niet uit de Hebreeuwse Bijbel. Mooi is dus dat die 7 feiten ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Hij is erfgenaam van alle dingen. Hij heeft de wereld geschapen. Hij is de afstraling zijner heerlijkheid. In de vierde plaats de afdruk van zijn wezen. In de vijfde plaats, hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. En hij heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht, het zesde. En in de zevende plaats, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat die feiten dus onderbouwd worden door 7 tekstplaatsen. En die tekstplaatsen zijn de eerste in vers 5. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd. Eerste tekstplaats. Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Tweede tekstplaats. En wederom. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Derde tekstplaats. Aan het eind van vers 6. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij. De derde tekstplaats. En hem moeten alle engelen Gods huldigen. De vierde. En van de engelen zegt hij. Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. De vijfde tekstplaats. Maar van de Zoon. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Dan krijg je de zesde aanhaling. En, vers 10. Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen en als een kleed zult gij ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En dan krijg je nog de zevende keer, vers 13. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd? Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. U ziet, zeven tekstplaatsen worden aangehaald om die zeven feiten te ondersteunen. En ja, dat loopt wel ook wel erg parallel. He, als je vers 1 tot en met vers 4 legt naast de verse 5 tot en met vers 13, dan lopen die zeven punten aan de ene kant met die zeven tekstplaatsen die aangehaald worden vanuit de Septuaginta, die lopen echt in overeenstemming met elkaar volledig parallel. In de eerste plaats, hij is aangewezen als erfgenaam. He. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij heeft ook staat er ook, hè? Daar begint het mee, tot erfgenaam van alle dingen. Nou, dat loopt parallel eigenlijk met de verzen 5 tot en met vers 9, waar die eerste vijf punten worden aangehaald, waar je helemaal ziet hoe Christus eigenlijk geopenbaard is en hoe Christus als het ware verschijnt. Hè? Hoe hij pas zoon wordt op het moment hij ook wordt verwekt. Gegenereerd wordt in de moederschoot van Maria. Daarvoor was Christus geen zoon. Hij wel bij stilgestaan. Ga ik niet nog een keer doen. Maar daarvoor was hij dus geen zoon. En van God de Vader is pas sprake op het moment dat die eerstgeborene, die ene geboren zoon geboren wordt. Ik heb u verteld, dat is bij mij in mijn leven ook zo geweest, hè. Toen Jonathan geboren werd, mijn eerstgeborene, werd ik pas vader. Daarvoor was ik geen vader. En dat is met God net zo. En Christus kwam voort. En er staat er zo, mijn zoon zijt gij. Dat is het eerste, mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. En zei hij in de tweede plaats, ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Hier zie je dat ontstaan van vader en zoon. En dat is vader en zoon één zijn. In die kersttekst hebben we nog gelezen uit Jesaja 9, vers 5, tweede keer, dat er nou zo mooi staat, een kind is ons geboren. En er wordt genoemd zoon. En hij is een sterke God. En hij is ook nog vader, de eeuwige vader, daar zie je het. Voor Christus geboorte was er in de Godheid zowel de zoon als de vader. En als je over Christus wil spreken, voordat hij vlees werd, voordat hij ons onder ons tabernakel, dan is hij de zoon. Dan is hij ook de vader. Vader en zoon zijn één. Dat gaat ons begripsvermogen te boven, dat weet ik wel. Maar pas op als je Christus te laag neerzet. En dan zie je het verder gaan. Nadat hij verwekt is, en dat er een vader dus is en een zoon, dan staat er in vers 6, en wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, dat is een wederom, hè? Dat is niet de eerste keer. De eerste keer toen hij de eerstgeborene de wereld inbracht. Wanneer was dat? Dat was in Bethlehem. Dat was in die, zeg maar, in die stal. Hoewel er is een sprake in de Bijbel van een stal. Maar laat maar zitten. Toen hij uit Maria geboren werd. Maar hij staat, en wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt. Wanneer was dat? Toen Christus verrees en opstond. Toen hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij. En wat zei hij toen over Christus die opgestaan was en die toen zich liet zien wie hij was? En hem moeten alle engelen Gods huldigen. En dan krijg je de tegenstelling tussen die engelen, die hem moeten huldigen en wie Christus is. Want Christus is God. Want wat kan je dan zeggen toen Christus opstond uit het graf? En die engelen Gods hem moesten huldigen in opdracht van God de Vader. En van de engelen zegt hij, wat zegt God van de engelen? Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Wat zijn engelen? Het zijn alleen maar dienaren. Het zijn alleen maar dienaars. Het zijn alleen maar winden die erop uitgestuurd worden. In Gods opdracht. Dienaars tot een vuurvlam. Af en toe moeten ze een oordeel uitspreken. Een vuurvlam. Het spreekt van oordeel. Van vuur. En zo worden ze ook gebruikt. Zo zie je ze ook optreden in het Oude Testament. Af en toe als de wind. Je ziet ze niet. Dat is typisch van de engel. Een engel is er wel, een engel is er niet. Net als de wind. Onzichtbaar. En soms zijn ze er. En soms zijn ze er ook en dan hebben ze bij Sodom en Gomorra, dan zijn daar die twee engelen. Maar die twee engelen, die komen met oordeel. Die komen met vuur. En Sodom en Gomorra worden verbrand met zwavel en vuur. Maar het zijn maar dienaren. Maar van de Zoon, en dat is een tegenstelling tussen vers 7 en vers 8. En als Christus is opgestaan, dan moeten die engelen hem gaan huldigen. Die engelen zijn namelijk maar dienaren, maar van de Zoon staat er vers 8. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. En van wie wordt dat gezegd? Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dat wordt gezegd van de troon van de Heer Jezus Christus. Hij is God, uw troon, o God. En wat wordt er van die koning gezegd die op die troon zit? De koning der koningen, de Heere der Heren. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft, en ik krijg een hele vreemde zin. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. De ene God zegt tegen de andere God. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Met vreugdeolie. Dat is allemaal de onderbouwing van dat punt dat Christus is de erfgenaam van alle dingen. Dan krijg je in het eerste gedeelte, vers 1 tot en met vers 4, krijg je sprake van dat er staat in de tweede plaats door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Hij is de schepper. We hebben stilgestaan, hij is de schepper. De Zoon is de schepper. Geen ding is geworden dat geworden is. Daar is het woord, de Zoon, voor verantwoordelijk. Hij is de schepper. En dat wordt in vers 10 onderbouwd. Want er staat, gij Heere hebt in den beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk uw handen. Eigenlijk staat er kurios voor Heere. Dat betekent meester. Hij is de meester. Gij meester hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemel zijn het werk uw handen. U ziet, het wordt onderbouwd dat Christus, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, dat Christus de schepper is, onderbouwd met tekstmateriaal. En dan krijg je wie Christus is, want wat was die? Als je dan doorleest in die eerste versen, dan staat er verder, vers 3, deze de afstraling zijner heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. Hij is de afdruk, een kopie van Gods wezen. Van Gods natuur. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. God is licht. En Christus is het licht der wereld. En hoe zie je dat dan terug? Nou, dat zie je terug in vers 11. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten, als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. God is eeuwig. Christus is eeuwig. En in feite is het zo dat hij in het begin, inderdaad die oude schepping, waar we nu nog in leven, heeft geschapen. En dat hij de aarde heeft gegrondvest en dat de hemel het werk zijn van zijn handen. Maar inderdaad, als je naar de toekomst gaat kijken, dan zullen ze vergaan. Maar hij blijft. Hij blijft. Ze zullen allemaal als een kleed verslijten. Heel die aarde, heel die hemelen. Ze zullen als een kleed verslijten. En als een mantel zullen ze opgerold worden. Er zijn allemaal tekstplaatsen op te zoeken waar je het allemaal in vindt. Hoe dat inderdaad als een mantel, als een gordijn, wordt opgerold. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden, zoals je een nieuwe jas koopt. Zullen ze ook verwisseld worden, zal door vuur vergaan, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Wat is het geweldig, broeders en zusters, dat we zo'n God aan onze rechterhand hebben. Dat die Jezus Christus, onze Heiland, zo'n God is. Hij blijft dezelfde. Hij blijft. Hij is gisteren en in het heden en in de toekomst dezelfde. Alles zal vergaan, maar gij blijft. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Hebreeën 12 vers 27 kan je er nog naast leggen als paralleltekst. Die bekende woorden. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren, op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Ja. Hij is onwankelbaar. Hij is dezelfde. En misschien kunnen we in ons leven van alles meemaken. Wat we van tevoren helemaal niet weten. En soms zijn dat helemaal niet zo leuke dingen. En soms gaan we diepe dalen door. Maar toch kunnen we zeggen, hij blijft dezelfde. Zijn jaren houden niet op. En deze grote God, Jezus Christus, die zijn bloed voor ons gaf. Die, hoe staat, nou, die de reiniging der zonde, ook van mijn zonde, ook uw zonde, onze zonde, tot stand heeft gebracht. En die ze gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Die is dezelfde in ons leven. Dat is een vast eikpunt. Alles vergaat. Alles uiteindelijk ook zoals wij hier staan. Wij zijn ook maar van die oude schepping. Uiteindelijk blijft er niets van je over. Maar hij blijft dezelfde. En we hebben vele mensen hebben naar het graf moeten brengen. En eens zullen wij ook naar het graf worden gebracht. Maar hij blijft dezelfde. En dan is het een halleluja. Of niet? Ja, dan kunnen we opeens met opgerichte hoofden voorwaarts gaan. Want hij is de gelukkige. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En hij is schepper. En hij maakt alle dingen nieuw. Dat staat hier. Zal alles zal als een kleed worden opgerold. En als een jas, als een kleed zullen ze verwisseld worden. Ook dit. Ook mijn lichaam. Ook uw lichaam. Ook het lichaam van allen die heen zijn gegaan. Gelukkig maar. Daarom hebben wij deel aan een, net als die Hebreeën, deel aan een betere opstanding. En hebben we deel aan een betere hoop. Dan hoeven we heus niet bij de pakken neer te zitten. En als je dieper zelfs op doorgaat, dan hebben we niet... zou ik over onze hoop en onze opstanding kunnen zeggen, als de Israëlieten deel zouden hebben, maar zomaar te spreken in taalgebruik, aan een goede opstanding, en ze hadden een goede hoop, hebben de Hebreeën, die tot die groep van Abraham behoren, tot de groep van de gemeente van de eerstgeborenen behoren, dan zou je kunnen zeggen, nou, de gemeente van Israël, die heeft een goede opstanding, en die heeft een goede hoop. Maar Abraham, met die gemeente van eerstgeborenen, die kan je zeggen, nou, die hebben deel aan een betere hoop. En een betere opstanding. Maar van het lichaam van Christus kan je zeggen, nou, die hebben echt hoor. Die hebben echt deel aan de beste hoop. En de beste opstanding. Die er maar is. Bij Christus te zijn. Is verreweg het beste. Iets beters weet ik niet. Dat is echt het beste. Maar als laatste dan nog, dan zie je dat nadat is aangetoond met deze verse dat wat van Christus daarvoor is gezegd ook waar is. En dat je dat kan onderbouwen met teksten, wordt het laatste nog onderbouwd. En dat is dan uiteindelijk dat hij daar zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat wordt dan als laatste, als zevende tekst nog aangehaald met vers 13. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Daar zien we daar zitten, aan de rechterhand. Ja, waar blijkbaar toch Paulus heel wat werk dus van moet maken in Hebreeën 1, is dat daar zo'n engelenverering ook was onder de Joden. En dat moeten we ook niet vergeten, want de wet, door wie is de wet gegeven? Ja, precies, door engelen, door een dienst van engelen. Dat lees je bijvoorbeeld als je naar Handelingen 7 gaat. En je gaat luisteren naar de reden van Stefanus. Dan lees je in Handelingen 7 vers 39 en later nog in vers 53. Handelingen 7 vers 39. Handelingen 7 vers 39. En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen en stieten hem van zich en wenden zich in hun hart naar Egypte, zeggen tot Aaron: maak ons goden die voor ons uit zullen gaan, want deze Mozes die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er van hem geworden is. En dan weten we, dan maken ze een kalf enzovoort enzovoort. Maar wat staat er dan in vers 53 uiteindelijk? Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Ja, wat er dus eigenlijk al fout ging bij de Sinaï, bij de verbondsluiting, hè, waar in vers 38 staat: deze is het die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die met hem sprak op de Sinaï en onze vaderen, ja, en die dus door een beschikking van engelen die wet hadden ontvangen, maar ze hebben zich er niet aan gehouden. Ook in Galaten 3 zegt Paulus nog eens dat hij onderstreept dat die engelen daar een rol in hebben gehad. Galaten 3 vers 19. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. En wie was die middelaar? Dat was Mozes. Hè? Die engelen die hebben op last van God die wet in de handen van Mozes gegeven. En dat kan je ook zo lezen ook in Deuteronomium. Want daar is de oorsprong natuurlijk van al deze teksten. Deuteronomium 33. Waar je leest in vers 2. En dan zie je al die engelen die bij de Here daar zijn. En die beginnen vers 1 voor het verband. Deuteronomium 33. Dit is de zegen waarmee de Mozes, de man Gods, de Israëlieten, voor zijn sterven gezegend heeft. Hij zeide: de Heer is gekomen van Sinaï en over hen opgegaan uit Seir. Hij is in lichtglans verschenen van het gebergte Paran en gekomen uit het midden van heilige tienduizenden. Aan zijn rechterzijde zagen zij een brandend vuur. Ja, hier zie je, hij is gekomen uit het midden van heilige tienduizenden. En tienduizenden, die kregen dus opdracht van de Here om aan Mozes, de middelaar, om die wet te geven door een dienst van engelen. Trouwens, als je terug gaat naar Hebreeën, lees je dat ook in Hebreeën 2. Want in Hebreeën 2 vers 2 staat eigenlijk nog een keer, Hebreeën 2 vers 2. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen? De engelen hebben gesproken. Is door bemiddeling van engelen. Door een dienst van engelen is de wet gegeven. Dus, ja, onder de Joden was er nogal wat engelenverering. Dat voortduurde, ook in het Nieuwe Testament, dat kan je wel halen onder andere uit de Colossensebrief, uit Colossense 2. Colossense 2, vers 18, waar Paulus daarvoor waarschuwt. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken. Engelenverering. En dat is wel iets wat misschien actueel is, want in onze dagen zie je ook dat er heel veel websites, dus aanhalingstekens, christelijke websites, evangelische websites zijn, die daar doen aan heel wat engelenverering, waar je engeltjes ziet en alle engelen geluidjes hoort enzovoort. En er zijn ook heel wat een christenen die daar heilig in geloven en dat ze van alles hebben aanschouwd en van alles hebben gezien, allerlei bovennatuurlijke verschijningen. Ja, en als je ook wel eens kijkt naar de evangelische omroep, hè, dan is in de afgelopen jaren zijn er ook hele series geweest met engelen in de hoofdrol. Hè, evangelische series zal ik dan maar zeggen. Maar Paulus waarschuwt ervoor. En wat nou zo bijzonder is, dat als je naar die engelen gaat kijken in de Bijbel, en daar is nu de tijd te kort voor om dat helemaal uitvoerig te gaan doen, maar als je gaat kijken naar engelen in de Bijbel, waar komen dan engelen in de Bijbel voor? Wanneer kwamen ze voor? Inderdaad, bij Abraham. Als ik Genesis ga lezen en ik ga zoeken op het woord engel in de concordantie, en ik lees heel Genesis door, dan heb ik Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3 gehad, Genesis 4 gehad, 5 gehad, en ik ga maar door. En lees ik dan over engelen, maar eigenlijk lees ik alleen over engelen in Genesis 6 als zonen Gods, die zich vermengden met de mensen, die de dochters der mensen aanzagen en daarbij kinderen verwekten. Waar ik vanuit Judas dan leer en uit Petrus dat engelen waren die hun woonsteden verlieten. Maar eigenlijk in die eerste 2000 jaar, menselijke historie, van Adam tot en met de zondvloed tot Noach, in die eerste 2000 jaar vind je dan eigenlijk sprake van het woord engel. Nou, je komt het woord engel in de Bijbel niet tegen. Na de zondvloed, als ik dan ga lezen, wanneer kom ik dan voor het eerst het woord engel tegen? Dan kom ik pas in Genesis 18 voor het eerst engel tegen bij Abraham. Als Abraham opeens bezoek krijgt van 3 personen. En dan blijkt de Heere te zijn met 2 engelen. En die komen eigenlijk om Sodom en Gomorra te verwoesten. Dan voor het eerst zijn daar 2 engelen. En vanaf dat moment, door heel het Oude Testament heen, zie je een dienst van engelen. Uit Abraham, Isaac en Jacob met zijn 12 zonen wordt het volk Israël geboren, die bij de verbondsluiting door een dienst van engelen de wet ontvangen. En door heel het Oude Testament heen in de geschiedenis van Israël spelen engelen een hoofdrol. En kom er aan zelfs in het Nieuwe Testament. En ik kijk dan bijvoorbeeld bij de geboorte van de Heer Jezus. Zijn er engelen? Oh ja, er zijn engelen. Is er bij de aankondiging, is dan al misschien een engel die de geboorte aankondigt? Ja hoor, er is een engel die de geboorte aankondigt. Komt er nu maar engelen, engelen, engelen. En gedurende Christus leven, de eerste keer, de eerste gebeurtenis, als hij in het openbaar gaat optreden, dan wordt hij verzocht in de woestijn. En na die 40 dagen verzoeking, dan wordt hij als ware gediend door engelen. En zo gaat het maar door. En bij elke bijzonderheid die er maar is, als hij opstaat en we komen bij het graf en we blikken erin, wie zijn daar? Dan zijn daar 2 engelen. De een zit aan zijn hoofdeinde, de ander zit aan zijn voeteinde. En kom je bij zijn hemelvaart En je staat omhoog te kijken, dan staat er opeens bij je, staan er weer engelen en die vertellen je, want hij komt net zo weer als die, op dezelfde plek, op dezelfde manier zoals hij is heen gegaan. Weer engelen. En komt er nu ook in de handelingen engelen, engelen, engelen. En er wordt Israël lo ammi in handeling 28. En waar zijn dan de engelen? Geen engelen. En typerend is, maar kon er nu in al die Bijbelboeken maar over engelen wordt gesproken, ga je dan naar de brieven van de bedeling waarin wij leven, de bedeling van de verborgenheid, de bediening van de verborgenheid van de apostel Paulus, en komen dan in Efeze, Filippenzen, Colossens, noem al die boeken maar op, die gevangenisbrieven, komen daar engelen voor? Daar komen geen engelen voor. In onze tijd zijn er geen engelen. En in de eerste 2000 jaar historie van de mens waren er ook geen engelen. Dat is toch wel bijzonder, niet? Ja, het ging aan het eind van die eerste 2000 jaar mis, ja, toen die engelen vielen. Enzovoort. En God de wereld moest oordelen. Maar goed, die eerste 2000 jaar geen engelen. Toen zeg maar 2000 jaar engelen. En nu weer een periode van 2000 jaar. Geen engelen. Terwijl Hebreeën vol staat met engelen. Ja, Hebreeën is nog geschreven in die handelingenperiode. Waar die engelen zo veelvuldig voorkwamen. En het waren Hebreeën die gewend waren dat verschijning van engelen iets heel gewoons was. Want ja, gaan we eens kijken in Hebreeën 13. Hebreeën 13. Vers 2. Waar staat, vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. En als je ook met Hebreeuwse ogen gaat kijken, ja, dan is dat heel gewoon als engelen verschijnen, want engelen zijn dienstknechten. Malachi. Wat betekent Malachi? Mijn boodschapper, mijn engel, als je het letterlijk vertaalt. Dat betekent die naam. En sommigen hebben zonder het te weten engelen geherbergd. En ook waar die Hebreeën deel aan hebben, kijk maar in hoofdstuk 12 hierboven, vers 22. Maar gij Hebreeën, zijt genadeld de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen. De engelen horen daarbij. En in Korinthe zegt nog Paulus, gij zult de engelen oordelen tegen de Korintiërs. En die engelen zijn ook begeerig om een blik in te slaan. Want het erfdeel waar die Hebreeën mee te maken hebben, de hemelen, ja, daar leven die engelen in, daar zijn ze ongelooflijk in geïnteresseerd. Hoe deze groep gaat erven samen met Christus. Een wonderlijke tekst is, als je die engelen dan zo volgt, ook in hoofdstuk 2 van Hebreeën. Want Hebreeën 1 hebben ze eigenlijk allemaal wel gelezen, maar in Hebreeën 2 staat er in vers 2. Hebreeën 2 vers 2, want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken, en vers 5, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, en vers 7, maar gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, vers 9, maar we zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, enzovoort. Vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Je ziet stuk voor stuk al die tekstplaatsen voorbij komen van engelen, engelen, engelen. Maar er zit één tekstplaats bij die wel een beetje bijzonder is. En dat is Hebreeën 2 vers 5. Is dat opgevallen? Hebreeën 2 vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Dat doet God expres niet. Waarom niet? Nou, toen dat wel zo was, toen ging het wel fout. Of niet? onder het oude verbond, wat door een dienst van engelen is gegeven, door bemiddeling van engelen, het ging wel fout. En dat doet de Heer dus geen tweede keer meer. Daarom staat er expliciet bij, lees het goed, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Dan moet je met die tekst, voor als daar een woord wereld in staat, moet je altijd de concordantie pakken om even na te gaan wat daar voor het woord wereld staat. Want daar kan voor het woord wereld het woord aion staan. Er kan het woord kosmos staan. En er kan nog een derde woord staan. Welk woord is dat? Als er geen aion staat of kosmos, wat zou er dan kunnen staan? Ecumene. En wonderlijk is, hier staat ecumene. Ecumene staat hier. Niet aion, niet kosmos, maar ecumene. En wat is die ecumene? Wat is nou die ecumene? Nou, de eerste keer dat het voorkomt, het woord ecumene, en dan moet je natuurlijk naar gaan naar het Oude Testament, en je zegt, ja, het Oude Testament, dat is Hebreeuws, dat is geen Grieks. En ecumene is Grieks, ja, is zo. Maar gelukkig hebben we een Griekse vertaling, Septuaginta, van het Oude Testament, en dan komt het voor de eerste keer in de Septuaginta voor in Exodus 16. Dat is toch wel interessant om te lezen, de eerste keer dat het voorkomt. Exodus 16, ecumene in het Oude Testament. Vers 35. Vers 35. Dat is het hoofdstuk van het manna, wat viel in de woestijn. En dan staat er aan het eind in vers 35. De Israëlieten nu hebben 40 jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land, het manna hebben zij gegeten dat zij kwamen aan de grens van het land Kanaan. En bij Kanaan kwamen ze bij de ecumene. De bewoonde wereld. Het bewoonde land. Kanaan. En het is wel heel bijzonder in de Bijbel dat het woord ecumene steeds wijst op dat land Kanaan. En eigenlijk hoe groot dat land Kanaan is. Als je bijvoorbeeld gaat naar Psalm 72. Psalm 72. Vers 8. En dat gaat dan hier over het is het gebed van Salomo. En dan staat er over waarover die koning, en Salomo is een beeld, is een type eigenlijk van Christus, als hij tot zijn heerschappij komt, als hij wederkomt, als de Messias, en hij gaat heersen. Wat heerst hij dan? Dan staat er hier, hij heerste van zee tot zee. Als de Middellandse Zee in de Bijbel, tot welke zee? Dat is de Perzische Golf. Hij heerste van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Er staat helemaal niet aan het einde der aarde. In Septuaginta, wat staat er voor het woord aarde? Het woord ecumene. Tot aan het einde van de ecumene. En wat is de rivier? Wat is die rivier? Dat is de Nijl. Van de Nijl tot het einde van de ecumene, van het bewoonde gebied, van zee tot zee. In verklaringen wordt dit altijd wereldwijd, globaal, door heel de wereld, globally, wordt het helemaal opgevat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, dit is het gebied van het Midden-Oosten. Precies het gebied waar ook andere tekstplaatsen je kan opzoeken. Ezekiel enzovoort, Jeremia, waar nog nader omschreven staat hoe groot dat gebied zal zijn waar de grotere van Salomo, Christus, over zal heersen, wat zijn koninkrijk zal zijn. Nou, dat wordt hier dus ook omschreven. Ook bijzonder is, misschien toch eens een keer, Lucas 4 erbij te nemen, de verzoeking in de woestijn. Wat veel mensen niet weten, is wat er ook weer in de grondtekst staat, Lucas 4. Lucas 4, vers 5. U kent wel die verzoeking in de woestijn, dat de duivel, Satan, Christus, op een hoogte dan voert en hem verleidt. En wat gebeurt er dan? Lucas 4 vers 5. En hij voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. Ja, dat staat er eigenlijk niet. Hij liet hem niet zien, de koninkrijken der wereld. Hij liet hem zien, hij toonde hem al de koninkrijken van de Ecumene. Van heel dat gebied van het Midden-Oosten. Dat liet hij Christus zien. Het is beperkter, die Ecumene. Dat liet hij zien. Het is wel bijzonder als dat dan de duivel hem als ware verleidt en dan onder andere daar zegt, dan gaat dat over dat brood, vers 2, dat hij 40 dagen verzocht werd door de duivel en hij at niets in die dagen en toen ze voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Ja, als hij werkelijk geweten had en ervan overtuigd was geweest wie Christus was, had hij dit nooit eigenlijk aan Christus gevraagd. Want, en had hij ook nooit al die koninkrijken van de Ecumene aan Christus laten zien, want Christus is de rechtmatige erfgenaam daarvan. Want in Psalm 50, en hou je hand maar bij dat woord dat Christus honger krijgt en dat hij dan verleid wordt om van deze steen, dat deze steen brood worden, staat er in Psalm 50, vers 12, Psalm 50 vers 12. Indien ik honger had, zou ik het u niet zeggen. Want mij behoort de Ecumene en haar volheid. Dat is wat er in de Septuaginta staat. Niet mij behoort de wereld, maar mij behoort de Ecumene en haar volheid. En al indien ik honger had, zou ik het u niet zeggen. Ja. Als de duivel meer bijbelkennis had gehad, en meer ook geloof had gehad, wat hij natuurlijk niet heeft, dan had hij nooit die koninkrijken Ecumene aan de Christus laten zien, want Christus, ja, aan Christus behoort die Ecumene en haar volheid. En die ontvangt hij dan ook. Zo spreekt ook Jesaja ervan. En dan stop ik om aan te halen het woord Ecumene uit het Oude Testament. Ik zal het uit het Nieuwe Testament niet doen, want dan gaan we een hele andere Bijbelstudie doen. Maar Jesaja 62 wil ik dan nog wel met u lezen. Jesaja 62. Vers 4. Jesaja 62 vers 4. Waar God zegt, als dat heil komt, men zal u niet meer noemen verlatene. En men zal uw land, dan staat er eigenlijk uw Ecumene, en men zal uw Ecumene niet meer noemen woestenij. Maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen en uw Ecumene gehuwde. Ja, want de Heer heeft een welgevallen aan u. En uw Ecumene wordt een huwelijk genomen. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Je ziet weer dat het woord Ecumene wordt gebruikt. En dat is eigenlijk de toch weer het vooruitzicht van de Hebreeën. Net zoals Israël aan de grens van Kanaan kwam, aan de grens van de Ecumene kwam, om daar binnen te gaan. Zo was eigenlijk de Hebreeën nu ook in de tijd genaderd tot de Ecumene. Christus zou spoedig wederkomen. En ze zouden ook dat beloofde land binnen gaan. En Christus zou daar de koning van zijn, de koning der koningen. En zouden ze nou volhouden? Want al die tekstplaatsen zal allemaal opgesomd zijn om het te onderbouwen wie Christus is, staat er. Vers 14. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? En zullen het heil beërven. Zij zijn die, in feite die hen die dat heil zullen beërven. En wat is dat heil dan? Dat heil, dat is die ecumene. Dat is dat Messiaanse koninkrijk, met al zijn zegeningen. En dat moeten ze niet prijsgeven. Ze worden ook genoemd nog verder, hè, die Hebreeën. Als daar de zoon zo wordt onderstreept, in vers 8 en 9, maar van de zoon staat daar, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Wie zijn die deelgenoten? Dat zijn de Hebreeën. Die hen die het heil zullen beërven. Waarvan Christus in die gemeente van rechtvaardigen, die gemeente hier van eerstgeborenen, zich niet schaamt. Zich zijn broeders te noemen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. Zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven hebt. Zegt Hebreeën 2. Dat zijn die deelgenoten. En de Hebreeën mogen deelgenoten zijn. En ook al is broeders die relatie tussen Christus en de Hebreeën hier een andere dan de relatie tussen Christus en ons. Als je dat qua belofte bekijkt en qua zegeningen bekijkt en qua hoop bekijkt en qua opstanding bekijkt enzovoort, al dat soort aspecten. Maar innerlijk gezien is die relatie tussen de Hebreeën en Christus, en tussen ons en de Hebreeën en Christus, in feite dezelfde. Hij was voor hun uiteindelijk hun God. En voor ons is die Jezus Christus ook, en dat wordt hier onderstreept met 7 teksten, is hij ook onze God die wij dienen. En hij is een sterke God, die zoon. Hij is een eeuwige vader. Hij is ongelooflijk sterk. Met ongelooflijk inzicht. Hij is vol van liefde. En die waakt over ons. En die is ons nabij. En die weet wat het is om mens te zijn. Die weet wat het is om te staan in dit leven. Want God is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. En daarom is het ook zo dat hij hier in de Hebreeënbrief ons getoond wordt als degene die met ons kan medevoelen in onze zwakheden. Omdat hij op gelijke wijze is verzocht geweest zoals wij. En die staat naast ons. Ook als we naar huis gaan. Ook morgen. Als we weer op ons werk zijn. Of gewoon thuis zijn en ons boeltje doen. We zullen staan, maandagmorgen. Ook als de muren misschien op ons afkomen. Hij is er. Lees dan nog eens als het moeilijk is. Volgens Hebreeën 1. En laat het je doordringen. Alles zal vergaan. Maar gij blijft. Heel die wereld. Als een mantel gaan ze ram opgerold. Als een kleed zullen ze verwisseld worden. Heel die schepping. Maar gij zijt dezelfde. En hij blijft dezelfde. Hij blijft staan. En daardoor wij met hem. En die glorie, die breekt niet alleen voor de Hebreeën aan. Als die ecumene wordt opgericht en Christus wederkomt, die breekt ook voor ons aan. En dat zal dan wat wezen. Als die Jezus Christus, en Christus betekent eigenlijk de gezalfde, hè? Dat is zijn naam, de gezalfde. Als hij echt gezalfd wordt. Gerechtigheid hebt gij lief gehad, ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God, met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Dat zal wel zijn, als die dag aanbreekt. Dat we mogen ontwaren, dat we een blik mogen krijgen waarin. Dat God de Vader, God de Zoon, zalft met vreugdeolie. Dan zal heel de wereld, ook wij, ons hart, vol zijn van vreugde. Vol zijn van blijdschap. Vol zijn van zang en muziek. Om de Heer te loven en te prijzen. Dat is een dag die komt. Die komt zeker en gewis. Want Hij is dezelfde. En Hij blijft. Nooit vergeten.